onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 118, de versen 1 en 14. 118, de versen 1 en 14.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is Jesaja 35. Wij lezen met elkaar Jesaja 35. En daar lezen wij het woord van de Heere in Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt tot de onbedachtzame van hart, wees sterk, vrees niet. Zie uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden. En der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert. En de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten. En beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren, in de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan. Maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen en de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja 35. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs hoofdstuk 15. Matteüs hoofdstuk 15, daar vinden we de tekst voor de prediking vanmiddag. En het wordt gevormd door de versen 30 en 31. De versen 30 en 31 uit Matteüs 15, en daar lezen wij: en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus, en hij genas dezelve. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God Israëls. Tot zover de woorden van onze tekst. Laten we belijdenis doen van ons geloof en zingen we een antwoord daarop. Psalm 35, vers 13. Laat vromen juichen tallen tijd. Om mijn gerechtigheid verblijd, dien lust, dien ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 13. Na de geloofsbelijdenis. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden. Heerlijke, soevereine God, Gij die recht zijt en goed bent in al uw daden en werken. Het is op deze zondagavond dat we voor uw heilig aangezicht naderen, om u te erkennen, uw goedheid, dat we weer samen mogen zijn in uw huis, rondom uw heilig woord. En wanneer wij ons opmaken om uw woord te overdenken, dan vragen wij u of u ons de leiding wilt geven van uw heilige geest. Wilt u uw dienaar versterken in het spreken en geven dat hij duidelijk uw woord mag vertolken. Maar ook, Heere, wil met uw genade in ons midden zijn wanneer wij luisteren. Want we belijden u dat het moeilijk is om te luisteren. En van nature luisteren we naar onszelf. En zijn we geïmponeerd met onszelf. Maar nou is het zo moeilijk voor ons om te luisteren naar andere mensen. We zijn zo vaak met onszelf bezig. Maar het is nog veel moeilijker om te luisteren naar u. En daarbij komt ook nog onze natuurlijke vijandschap tegen u. Want naar u te luisteren houdt in dat wij moeten zwijgen. En dat het hierop moet uitlopen. Dat wij komend op die onberouwelijke keus tot zaligheid. Dat wij komen tot die overgave aan u. En dat het hierop uitloopt dat wij niet meer onze eigen baas zijn in het leven, maar dat we ons gewonnen leren geven aan u. En van nature voelen we dat ook aan, dat het daarop aan moet komen. En wanneer dat zo dicht op ons gelegd wordt, dan voelen we de weerstand binnenin ons. Want we willen het niet opgeven voor u. En daarom willen we ook niet luisteren. Heere, u kent ons, hoe we hier samen zijn in uw huis. Het is zo van nature dat we u niet naar u luisteren, maar nu hebt u ook een volk die u in principe hebt leren luisteren, omdat u overgekomen bent in hun leven. U hebt hen wakker geschud en wij danken u voor dat heerlijk werk, dat wondere werk wat u verricht. En wij bidden u of u dan ook verder dat werk wilt doen, dat wij inderdaad mogen leren luisteren naar u. O, wij vragen u om dat wonderbaarlijke werking, waardoor u zondaren losweekt uit de dienst aan de boze en aan uw liefdesdienst verbindt. Wilt u werken onder jongeren en ouderen in het midden van de gemeente? Wilt u geestelijk leven schenken? O, wil het ook vernieuwen en verdiepen wat u gewerkt hebt. En wil, Heere, geven dat u inderdaad onze enige verwachting bent. Dat wij met verwachting tot u bidden. Dat wij alle hulp van u verwachten. Dat u alleen de naam bent onder de hemel gegeven voor ons, waardoor wij zalig moeten worden. U bent de enige naam. Alle andere godsdiensten zijn valse godsdiensten. Die kunnen ons geen vrede geven. Er is maar één naam die verkondigd wordt door heel de wereld heen, van noord tot zuid en oost naar west. En u bent bezig, Heere, in uw soevereine macht uzelf een kerk te vergaderen uit alle landen en volken en talen. En daar willen wij u vooraan bidden. Maar wij vragen u, geef ook dat wij bij dat volk mogen horen. Dat wij ook mogen leren om u, de Heere Jezus, toe te vallen. Om in ons leven u op het oog te hebben. Dat we leren luisteren naar u. Dat we uw woord leren onderzoeken. Heere, wanneer dat nog niet zo ver met ons is. Of we nu jong zijn of oud. Als we niet naar uw woord luisteren. En als uw woord geen belangrijke, niet de belangrijkste plaats in ons leven inneemt, o, ontdek ons aan onze dwaasheid. En laat ons zien dat we nog vastzitten in ons eigen weerbarstigheid tegen u. O Heere, wil toch plaats maken voor uzelf. En wilt u krachtige werken doen. We bidden u of u ons genade wil geven om te luisteren naar uw woord. En wanneer wij hier samengekomen zijn, is ook de vorst der duisternis aan het werk om te proberen de prediking te ontkrachten. Om allerlei vreemde gedachten in ons hoofd te injecteren en om zo onze aandacht af te leiden. Maar help ons te luisteren met diep ontzag. En geef, Heere, dat uw naam verheerlijk mag worden in ons midden. Wilt u de gemeente beschermen en wil met uw genade en geest in de gezinnen werken, onder jongeren en ouderen. Zegent u ook de kerkenraad in alle belangrijke werk waartoe ze geroepen zijn. Ook wanneer er dinsdag weer kerkenraadsvergadering en ook kerkvisitatie mag zijn, wil in ons midden zijn. Heere, gedenk uw kerk over heel deze aarde en we bidden u voor ons verband van de christelijke gereformeerde kerken. Wilt u met uw geest en woord nog krachtig werken? Ook de studenten die aangenomen zijn op het admissie-examen onlangs, dat zij ook door u begenadigd mogen worden. Dat wij verblijd mogen worden ook, dat er nieuwe arbeiders uitgestoten worden in de wijngaard onder ons. En wil onze kerken bewaren bij uw woord en bij de waarheid. Laat uw woord centraal voor ons mogen staan. Zegen ook uw kerk wereldwijd. En wij vragen u of u ook daar in deze wereld waar zoveel aan de hand is, of u ook arbeiders wilt uitstoten in uw wijngaard, die ook op moeilijke plaatsen, in zogenaamde ontoegankelijke gebieden, toch zullen werken. En dat ook daar uw kerk geplant zal worden. We begrijpen dat er nog steeds stammen zijn die niets van het evangelie weten. We vragen u of u daar ook mensen naartoe wilt zenden. Om te geven dat ook daar uw kerk geplant mag worden. Dat ook daar uw lof mag opklinken, Heere Jezus. O, wilt u werken door heel deze aarde heen. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Wil het volk Israël de ogen openen voor de Messias. Wil de heidenen toebrengen. Dat Jood en heiden samen mogen buigen voor u. Want u bent toch een koning van heel de wereld. Wij bidden u ook nu voor de lijdende kerk. Die vervolgd en aangevochten wordt. Wilt u hen versterken. Wil hen vermeerderen en uw genade en kracht verheerlijken onder de gevangenen, onder hen die verdriet hebben, die in moeite zijn, die pijn lijden. Wilt u bovenmenselijke kracht geven en geven dat uw getuigenis mag klinken onder alle omstandigheden. Zo bidden wij u of u in uw genade ook wilt zijn hier in het Westen. Waar onze maatschappij steeds meer seculariseert. Waarin de kerk steeds meer wordt teruggedrongen. En wij bidden u of u ons een positief getuigenis op de lippen wilt geven. Dat wij nooit het Bijbelse getuigenis van de Heere Jezus zullen verloochenen. Dat wat de prijs ook mag zijn. Dat wij nog steeds zullen getuigen dat u, Heere Jezus, de enige naam bent onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. O, schenk ons die genade om Christus als de enige weg, als de waarheid en het leven te verkondigen, met uitsluiting van alle andere godsdiensten. O, geef ons genade om u meer en meer te kennen, lief te hebben en te belijden in ons persoonlijk leven. O, gedenk ons zo hier in de kerk, hen die thuis de kinderen oppas hebben, hen die meeluisteren met de kerktelefoon, wil in uw genade ons allen gedenken. Schenk ons een gezegende dienst van nabetrachting en laat uw Heere Jezus centraal mogen staan. Met dat wonder dat u bent teruggekomen, dat u nog wonder en genade voor genade geeft. Help ons dan te mediteren over deze verzen en hoor ons uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen we dan zingen Psalm 32, versen 1 en 4. 32, 1 en 4. Geliefde gemeente, u weet het nog dat de discipelen nogal geschrokken zijn geweest. In vers 12, de fariseeën die zijn geërgerd geworden. Toen heeft de Heer Jezus hen uitleg gegeven. Laat hen varen. En toen is de Heer Jezus weggegaan uit dat land. En nu zou de Heer Jezus alleen met zijn discipelen zijn onderwijs geven. Dat ze afgebracht moeten worden van het volgen van de fariseeën, omdat zij een dwaalleer verkondigden. En dan zou de Heer Jezus ook door een drietal wonderen het geloof van de discipelen weer versterken. Het eerste was de genezing van de dochter van de Canaanese vrouw. En het tweede zien we vanmiddag, dat zijn de massagenezingen, als we het zo mogen noemen, hier in onze tekst. En het derde is dan de wonderbare spijziging. En hier zien we dan in op vanmiddag hoe er duizenden tot de Heer Jezus komen en dat de Heer vele zieken geneest. En zoals we de woorden van onze tekst zien, zeggen we dat hier de Heer Jezus als volkomen zaligmaker aangewezen wordt. Wanneer we lezen en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende en zij verheerlijkten de God Israëls. We zien hier Jezus als volkomen zaligmaker. En dan zien we drie gedachten. Ten eerste, hij ontvangt ellendigen. Ten tweede, hij redt hen. En ten derde, hij verheerlijkt God. Dus we zien Jezus hier als volkomen zaligmaker. En we zien dan ten eerste, hij ontvangt ellendigen. Ten tweede, hij redt hen. En ten derde, hij verheerlijkt God. Dus de Heer Jezus is nu teruggekomen uit Tyrus en Sidon. En vanmorgen hebben we gezien dat de Heer Jezus op een berg gegaan is in Galilea en daar is hij gaan zitten. En daar was hij. Hij was te zien. En als de Heer Jezus verhoogd is, zal hij mensen tot zich trekken. En dat gebeurt hier ook. Hij is het licht van de wereld. Hij trekt mensen tot zich. Hij kan niet verborgen blijven. En toen kwamen ze tot hem. Ze kwamen van heinde en verre. Ze kwamen. Hij is gezeten hier op de berg. Hij is gereed om onderwijs te geven. En nu komen mensen. Andere gedeelten uit Gods woord laten ons zien dat mensen uit alle omliggende landen tot hem kwamen. En onze tekst zegt in vers 30, en vele scharen zijn tot hem gekomen. Er staat vele scharen. En zo zou ook de schrift vervuld worden. Het was al aangegeven in Genesis 49 vers 10 dat de volkeren tot hem zouden komen. En de profeten en de psalmen spreken daarover hoe de heidenen zouden opgaan tot de Heere. En zo zien we mensen van heinde en verre komen. Uit andere gedeelten van Gods woord weten ze dat ze ook kwamen vanuit de omliggende landen, zoals ik zojuist zei. En zo komen ze daar allemaal samen tot de Heere Jezus. En ze komen smekend om genade, smekend om ontferming. En het waren er duizenden en duizenden. U leest hier aan het einde van hoofdstuk 15 in vers 38 dat er 4000 mannen waren die gegeten hebben bij deze wonderbare spijziging die nog komt. Maar de vrouwen en de kinderen waren daar niet bij gerekend. Dus hoeveel mensen zouden hier niet geweest zijn? Duizenden en duizenden. De schrift zegt vele scharen. En daar moet u niet gering over denken. We zien dat herhaaldelijk in de evangeliën benadrukt. Vele grote menigten. Het was heel wat. Want die dorpjes daar in Galilea, daar moet u zich ook echt niet zoveel van voorstellen uit die tijd. De archeologen wijzen ons aan dat een dorpje als Nazareth toen in die tijd hooguit 15 huizen gehad zou hebben. Het was ook werkelijk niets. Geen wonder dat Nathanael zegt, kan er iets goeds komen uit Nazareth? En die andere dorpjes, Capernaum, u kunt nog zien de opgravingen daarvan. Die huizen, u loopt er zo omheen. Dat waren kleine dorpjes, daar hebben wij geen voorstelling van. Kleine gehuchtjes. En daar woonden niet veel mensen. En wanneer in de tekst staat, duizenden en duizenden mensen kwamen samen, dan was dat iets ongehoords. Iets wat ze nog nooit hadden meegemaakt. Dat ze kwamen, u ziet ze komen van die kant en die kant, overal vandaan. Als een lopend vuurtje gaat worden verspreid. Hij is er weer, de Heer Jezus is er. Jezus van Nazareth, de grote profeet uit Nazareth is er weer. En zo kwamen ze. De berg op. Vele menigte mensen. Het was een hele volksoploop. En er waren vele soorten mensen. Vers 30 geeft een algemene omschrijving dat er vele scharen tot hem kwamen. Maar die vele scharen namen ook mensen mee. Dat zei dat de nadere verbijzondering die u vindt in vers 30. Want er waren gezonde mensen. Die wilde de Heer Jezus horen, zien en spreken, maar ze namen anderen mee. Er staat, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen. En er staat erachter, en vele anderen. Het was niet om te overzien, niet om te tellen, niet om te bevatten. Vele anderen kwamen ook nog mee. Maar hier beschrijft Matthäus dat er kreupelen waren, blinden, stommen en lammen. Misschien dat er ook andere zieken bij waren. Waarschijnlijk wel. Maar hier beschrijft Matthäus deze zieken met name. En als u goed leest, dan onderscheidt u drie groepen mensen hier. U ziet hier dat er drie groepen bij name genoemd worden. En dat zijn de blinden, dat zijn de doofstommen. En dat zijn de kreupelen, oftewel de lammen. Drie groepen. Blinden, doofstommen en de kreupelen. En dat zijn verschrikkelijke aandoeningen. Geen mens kon die ziekten genezen. Niemand kon blinden het gezicht geven. Doofstommen waren in feite uitgesloten van de normale omgang tussen mensen. Want ze hadden geen contact met de mensen. Ze begrepen niet waar ze het over hadden. En kreupelen of lammen, die werden gewoon op straat neergelegd. En die konden maar één ding doen, dat was bedelen. Dat was hun leven. Een vreselijk brok ellende. En zo worden deze ellendigen met name beschreven. Het waren eigenlijk in de ogen van de mensen hopeloze gevallen. Maar dit is een vervulling van wat u vindt in Jesaja 35. Daar ziet u ook deze drie groepen mensen genoemd. In Jesaja 35, vers 5 en 6, daar staat er dat wanneer Messias komt, dan zullen de der blinden ogen opengedaan worden. De doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. En daar vindt u ook die drie groepen, blinden, kreupelen en de doofstommen. Messias zal ze genezen En dat loopt uit dan op wat we vinden in Jesaja 35 vers 10. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Dat is de zaligheid. En dat is nu met de Heere Jezus gekomen. Hij is de Messias. Hij is de vervulling van Jesaja 35. Dat wil Matthäus hier ons doen zien en beseffen. Nu worden Gods beloften vervuld. Nou, het is een ontroerend gezicht. Daar ziet u die mensen komen op de berg. En ze nemen zieken en ellendigen met zich mee. Blinden die aan de hand meegeleid worden, want ze weten echt niet waar ze zijn. En de doofstommen die verdwaasd om zich heen kijken. En de mensen maar waar achterna lopen. En de kreupelen die zelf niet konden lopen, die werden opdraagbaar, werden die gebracht. En ze kwamen zo ver weg, hoe ver hebben ze dan niet moeten lopen? Misschien wel tientallen kilometers lopen met een draagbaar. En ze gaan allemaal naar de Heere Jezus toe. Het is ontroerend. Want iedereen is welkom bij hem. En hier zien we de goedheid van de Heere Jezus uitgestald. De ellendigen en de gezonden zijn bij hem welkom. Armen en rijken. Bij hem is ruimte genoeg voor alle soorten zondaren. Het is nooit te veel voor hem. Nooit klaagt hij over te veel mensen. Nooit verweet hij de mensen dat ze maar arm of vuil waren of ongeletterd waren. Ontwikkelde mensen zijn welkom en domme mensen zijn welkom. De straatschooiers en de prinsen zijn beiden welkom bij de Heere Jezus. En niemand kan het zich ook veroorloven bij de Heere Jezus vandaan te blijven. Want Hij is het leven. Hij alleen. Hij is de zaligheid. Buiten Hem is geen leven. En Hij heet allen welkom die tot hem komen. De Heer Jezus stelt ook geen eisen. Bij hem zijn ook geen voorwaarden. Zie hoe eenvoudig dit alles beschreven staat. Het is aangrijpend. Het is alweer iets waar we niet overheen moeten lezen. Maar waar we op onze aandacht op moeten richten. Het wordt ook zo bewogen beschreven, al die mensen met hun nood bij de Heere Jezus. En hij is niet veranderd, hij is nog steeds dezelfde. Nog steeds komen mensen met hun nood bij hem, door heel de wereld heen. En nog steeds is God een hoorder der gebeden. Nog steeds doet hij wonderen van verlossing. Nog steeds komt hij over de bergen van schuld heen. Nog steeds reinigt hij mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze melaat zijn. Van de voetzool tot de hoofdhaar toe. Hij is niet veranderd. Hij stuurde toen geen mensen weg. En hij doet het nu ook niet. Zo mogen wij komen. Met onze lege bakken. En Elisa zei tegen de weduwe vrouw. Zorg dat het er niet weinige zijn. Niet weinige zijn. En zo mogen u en ik komen. Met al de nood. Met al de vragen. Met al de leegheid. En dan vooral met dat ene. Ons verdorven hart, waar we nog het meeste last van hebben, als tenminste onze ogen daarvoor geopend zijn. Maar hier zien we mensen tot de Heere Jezus komen met hun lichamelijke noden. Ze weten dat hij ziekten kan genezen. En ze komen tot hem om genezing te ontvangen. En we zien hier wat een moeite die mensen ervoor over gehad hebben om verlost te worden van een ziekte of van een lichamelijke nood of pijn. Velen hadden een lange reis achter de rug, want er woonden niet zoveel mensen in die streek. Ze kwamen van heinde en verre. En ze hebben hun zieken meegenomen en niets is zo zwaar als een zieke en lamme te moeten dragen. Ze geven niet mee, ze kunnen niet. Dat volle gewicht moet gedragen worden. Maar hun geliefden droegen hun zieken en kreupelen naar de Heer Jezus toe. Want ze hadden hoop op genezing. En hoop op genezing betekent alles voor een mens die ziek is. Dat is toch zo. Zieken doen toch alles om genezing te ontvangen. Ik weet in Canada van mensen die de tienduizenden dollars voor over hebben om naar klinieken te gaan in Mexico om van kanker genezen te worden. Mensen hebben heel veel geld over. Ze verkopen hun huis of land, dat gebeurde ook, om hun gezondheid. Gezondheid is een van de grootste aardse zegeningen. En wanneer wij gezond zijn, of een redelijke gezondheid hebben, dan moeten we nou ook eens de tijd nemen om de Heere daarvoor te danken. Voor zijn onverdiende goedheid, dat hij ons geeft, dag in, dag uit. Want gezondheid is een grote zegen en pijn is een van de zwaarste aandoeningen. En stel u voor, iemand voelt zich niet goed, hij heeft pijn, hij wordt al beroerder. Hij moet een dokter raadplegen, maar die kan hem niet helpen. En vertel hem dan over een arts in het buitenland die hem zeker kan helpen. Nou, hij gaat er naartoe. Hij spaart nog moeite, nog kosten. Maar laten we niet vergeten, wij hebben een schat wat veel meer waard is dan onze lichamen. Dat is onze ziel. Onze zielen zijn veel erger aan toe dan onze lichamen. En laten we nou maar een les leren van deze mensen die met hun lichamelijke kwalen tot de Heere Jezus gingen. Onze zielen zijn verdorven. En van nature liggen onze zielen dood in de zonden en misdaden. En als de Heere niet tussen beiden komt en niet ingrijpt in ons leven, dan gaan wij naar de eeuwige rampzaligheid. En nu is dus nood van de ziel veel moeilijker te genezen dan een lichamelijke ziekte. Er zijn misschien nog wel dokters die u kunnen helpen van de ergste lichamelijke nood en ziekte, maar niemand kan uw ziel redden van de dood. Niemand kan uw ziel redden van de macht van de zonde. En dan moeten we juist daarvan verlost worden, anders zullen we eeuwig omkomen. Onze zielen moeten gereinigd worden. Beseffen we dit? Is het al nood voor ons geworden? Of weten we het wel, of weet jij het wel, of u het wel, maar u zegt later, straks. Want als ik nu echt ernstig ga worden, als ik echt voor de dag kom bij de Heere, dan moet inderdaad mijn leven veranderen. En dat wil ik nou juist niet. En daarom stel ik het uit, want ik weet het drommels goed dat het niet goed gaat met me, maar ik wil het niet, ik verzet me er tegen. Dat klopt, je verzet je tegen omdat je verblind bent. Je ziet niet de vrede en de blijdschap en de vreugde en de liefde die er ligt in Christus. En je begrijpt niet dat je nu in hongersnood bent en in onrust en onvrede en geen richting hebt aan je leven, geen stuur hebt en dat je in wezen diep ongelukkig en eenzaam bent en je holt achter alles aan van deze wereld, maar je hebt geen vrede. De profeten zeggen, ze eten rechts en ze bijten naar links en worden niet verzadigd. Zo is de mens in deze wereld, ook de kerkmens, die eigenlijk nog in de wereld leeft. Besef toch je nood. De meerderheid van de mensen leven voorbij aan de Heer Jezus. Maar wanneer het ons om lichamelijke gezondheid gaat, dan doen ze alles. Wanneer jij vannacht niet goed wordt, nou dan loop je zo naar de hap. En als het moet, dan maak je een lange reis naar het academisch ziekenhuis in Leuven of in Brussel, om maar gezond te worden. En als het gaat om het eeuwige leven, dan zeggen we, nou, nee. Terwijl een ziekte en een gezondheid is verlenging van een korte tijd van dit tijdelijke aardse leven. Nou, gezegend bent u als u erachter komt dat het grootste kwaad niet in mijn lichaam of gezondheid is, maar ligt in mijn ziel. En gezegend wanneer u met de nood van uw ziel tot deze zaligmaker gaat. Want hij geneest, hij verlost. En daar wordt nu ook uitgebeeld aan het heilig avondmaal. Want daar wordt toch ook gesproken van het eeuwige leven. Daar wordt ook gesproken over zijn leven voor uw leven. Dat hij de borg en de zaligmaker is en hoe rijk om daar te zitten. En om dan niemand te zien dan de Heere Jezus alleen, de Heere Jezus verhoogd. Hoe rijk, wanneer u een gast was aan de tafel, om daar inderdaad de Heere Jezus te zien. In zijn liefde, afgebeeld in gebroken brood en vergoten wijn. Zie op dat offer, niet alleen vanmorgen, maar ook straks, ook als het leven terugkomt. Houd hem voor u elke dag als uw enige toevlucht. Ga voortdurend tot hem, ook na het heilig avondmaal, om van hem genade te vragen om in zijn weg te gaan. En om genade om hem meer te kennen en meer lief te hebben. En dat u in gemeenschap met hem mag leven. O dorst maar naar de Heere Jezus Christus. En besef dat hij dezelfde blijft. Dat hij zondaren ontvangt en hij eet met hen. Hij heeft gemeenschap met hen. En dat stopt niet bij het avondmaal. Dat gaat door in het leven. U mag elke dag weer naar de binnenkamer. Elke dag weer drinken uit de bron, om daar te beseffen dat hij de goede herder is. Laat al uw verwachting van hem mogen zijn. Maar het kan ook zijn dat u bent aangegaan, maar dat u toch niet hunkert naar hem als zaligmaker. Het is ook mogelijk om aan te gaan aan de tafel, maar dat u dat alleen maar uit gewoonte gedaan hebt. Of dat u bang bent wat andere mensen van u zouden zeggen als u niet aanging, dat u daarom aanging. En misschien hebt u hem ook vooral nodig voor de dingen van het dagelijkse leven, dat hij u gezondheid geeft en zegen geeft en u helpt bij uw werk. En dat is alles. Maar dat u het nooit begrepen hebt dat hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En dat u daarom moet zien dat hij de gekruisigde is en u hebt nog geen goed zicht op Christus. O, besef uw grote nood. Dat het niet gaat om ons eenvoudig en voorspoedig leven, maar dat het gaat om Christus in ons. Dat Christus zijn beeld in u afdrukt. Verootmoedig u dan. En beleid dat u hem alleen nodig hebt. Maar het kan ook zijn dat u zelfs aan het avondmaal kwam, terwijl het helemaal niet goed zit tussen de Heer en uw ziel. Of het kan zijn dat u niet aan het avondmaal kwam, omdat het helemaal niet goed zit tussen de Heer en uw ziel en u weet dat en u zei ja, maar dat hoor ik helemaal niet aan dat avondmaal. Dat het niet goed is tussen de Heer en mijn ziel. Nou, als u vannacht ziek zou worden, wat zou u doen? U zou naar de huisartsenpost gaan. Nou, is uw ziel dan niet belangrijker dan uw lichaam? Uw lichaam, zoals we het nu kennen, blijft niet altijd bestaan, maar uw ziel blijft eeuwig bestaan. Vlucht dan nu in deze tijd tot deze zalig maken. Zie dan al die duizenden die berg opgingen. Sluit u zich erbij aan. En kom tot hem en zoekt hem en vraagt naar de Heer en naar zijn sterkte. Als u weet het is niet goed met u, leef niet zo door. Maar het kan ook zijn dat u niet aanging aan de tafel omdat u zichzelf niet waardig keurde. U verlangt wel naar hem. En u ziet op naar hem. U hebt hem nodig als uw borg en als uw middelaar. En daar mediteert u ook over. En daarom zondert u ook af van de mensen om alleen met de Heere te zijn. Maar u rekent uzelf niet tot zijn volk. Want u vraagt u af, heeft de Heere wel tot mijn ziel gesproken? Ben ik wel de zijne? En u sluit uzelf erbuiten. Nou, kijk nog een keer naar dat beeld. Al die duizenden mensen. De Heere wees niemand af. En zij kwamen alleen maar om genezing. Lichamelijke genezing. En als u komt met uw zielennood tot hem, zal hij u wel verstoten? Hebt goede moed. Want de Meester is daar en hij roept u. Hij heeft macht het licht te doen opgaan in uw ziel. Houd aan bij hem, want Jezus redt de ellendigen. En zo zien we die massa's mensen tot hem komen en ze nemen speciaal hun zieken en ellendigen met zich mee. En we lezen dan in vers 30, en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus. En dan vooral die laatste woorden zijn van belang hier. Die mensen wierpen hun zieken aan de voeten van de Heere Jezus. Dus daar komen ze met een kreupele man die ze al kilometers lang gesjouwd hebben. En ze komen daar al hijgend en puffend bovenop die berg. En dan leggen ze die man neer zo precies recht voor de Heere Jezus. En iemand anders komt met een blinde, parkeert hem precies voor de Heere Jezus. En een doofstomme en nog veel meer mensen. Zoveel mensen. Ze legden ze aan de voeten van Jezus. De nederige plaats aan zijn voeten. Ze erkennen hem als de Heere, de Meester, de Rabbi. Ze zijn aan zijn voeten. En waarom worden ze daar zo voor hem neergelegd? Om zijn medelijden op te wekken. Maar de Heer Jezus is altijd vol medelijden. Wij hoeven bij hem geen medelijden op te roepen. Voordat u tot hem komt, is hij al met u bewogen. En daarom brengt hij u ook al zo lang onder de prediking van zijn woord. Hij is bewogen met u. Maar wanneer u bij hem wegblijft, dan bent u niet bewogen met uzelf. Heb toch medelijden met uw arme ziel. En ga tot Jezus. Dat deden die mensen ook. En we lezen niet dat ze iets tot de Heere zeggen. Misschien deden ze dat wel. Misschien hebben ze wel geroepen, Heere, heb medelijden met ons. Maar we lezen het niet. We lezen, ze werden geworpen aan de voeten van Jezus. Ze geven geen tekst en uitleg. Geen lange verhalen. Ze gebruikten niet veel woorden. Hun nood sprak meer dan al hun woorden bij elkaar. En hier ziet u weer een voorbeeld voor ons. Misschien dat u uzelf niet begrijpt. Misschien dat u de nood niet eens onder woorden kunt brengen. Misschien dat u pijn in het hart hebt dat u niet kunt plaatsen. En dan mag u met uw nood, dat u niet eens onder woorden kunt brengen, zo voor hem komen, aan zijn voeten. En hoeft u geen vele lange verhalen te gebruiken. U mag gewoon zeggen, wees mij, de zondaar, genadig. Genees mijn ziel. Die tollenaar in de tempel, die had ook geen grote verhalen, maar hij sloeg zich op zijn borst. Daar zit het. Daar zit het probleem. En hij zei alleen maar, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Een zucht, een kreet. Wanneer u tot hem komt, hoeft u niet. En hoef je niet tekst en uitleg alles te geven. Ga maar naast de verloren zoon zitten. Die zei ook alleen maar, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En zo mag een mens zich neerleggen met al zijn nood, met al zijn onbegrip. En ook met al zijn nood die hij zelf niet eens beseft. Met al zijn moeite, met heel zijn leven, met heel zijn hebben en zijn houden. Dat voor de Heere neer te leggen. Wat voor u veel te zwaar is om mee te sjouwen. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat u zelf niet eens begrijpt. U kunt het niet eens aan een ander uitleggen. Zelfs ook niet aan de Heere. Maar u hoeft het niet te doen. Mag u in overgave luisteren naar zijn stem. Zeggen, Heere, neem mijn hart en mijn leven over. Maar dan staat ook zo mooi verder in de tekst. En hij genas dezelve. Dat is zo heerlijk. Hij genas dezelve. Hij vroeg niet waar ze vandaan kwamen. Hij vroeg niet of ze Joden of heidenen waren. Hij vroeg niet eens of ze van nu voortaan hem zouden volgen. Vroeg hij niet. Hij vroeg geen betaling. Hij hield geen collecte. Hij hield geen inzameling om de onkosten te bestrijden. We lezen niet eens of hij vroeg of die ellendigen de Heere Jezus hadden aangenomen als hun persoonlijke zaligmaker. Er staat ook niet dat zij geloof in hem beleden. Er staat niet dat zij hem nodig hadden voor hun ziel, voor hun zonden. En hij eiste niet dat ze beloven zouden. Dat ze altijd hem zouden volgen. Hij stelde geen eisen. Het enige wat er was, was dat hier een mens was in diepe nood. En de Heer Jezus heeft macht om te verlossen uit alle nood. En hij deed het. Hij genas dezelve. Er staat niet sommigen. Er staat niet hij genas enkelen of de meesten. Hij genas dezelfde, dat wil zeggen, hij genas al die zieken, al die blinden, die liepen straks van de berg af. En ze konden precies zien waar ze naartoe moesten. En niemand hoefde een lamme naar beneden te dragen. Die kreupelen, die huppelden naar beneden de berg af. En die doofstommen, die zaten met elkaar te praten over wat die grote profeet van Nazareth bij hen gedaan had. En ze liepen naar beneden, al die duizenden mensen. Er was geen zieke meer over. Er waren alleen maar gezonde mensen, want hij genas dezelfde. En dat wordt nog eens benadrukt. Het wordt benadrukt in vers 31. Dus, want de mensen zagen de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. Het was ongehoord. Het was een massagenezing. De een na de ander. Niemand werd afgewezen. Allen genezen. Hoeveel zouden er geweest zijn die genezen zijn? Velen. En hij genas ze. En hoe de Heere dat deed, dat staat er niet bij, maar hij genas hen. En hier zien we een prachtige illustratie van de reddende macht van Christus om zondaren te redden van hun zonden. Dat hij verziekte en zondige zielen rein kan maken. Er is geen kwaal dat hij niet genezen kan. Hij geeft een nieuw hart, een nieuwe geest, zodat het leven vernieuwd wordt. Er is geen geestelijke klacht dat hij niet overwinnen kan. Er is geen put te diep of hij kan u eruit halen. Hij legt een nieuwe geest in de mens en de brandende koorts van lust kan hij wegnemen. En de verlammende liefde tot de wereld kan hij verwijderen. En de langzame wegtering van een ingezonken ziel kan hij oplossen. En het ongeloof dat zoveel onrust geeft, kan hij verwijderen. Hij zendt zijn geest in mensenharten. En wonderen vinden plaats. Hij opent de ogen van het verstand. Hij opent de oren van uw ziel, zodat u het evangelie hoort met andere oren. Hij geeft kracht aan een mens om niet meer vast te zitten in de brede weg, maar om te wandelen op het smalle pad. Hij kan handen die eerst gericht waren op goddeloosheid nu zo maken dat ze hem dienen en hem zoeken om naar zijn wil te doen. Wat een heerlijke wonderen waren dat en zijn dat. Maar die wonderen gebeuren nog, gemeente. Ook vandaag zijn er weer duizenden wonderen gebeurd. Ik weet dat niet, ik heb het nergens gelezen, maar dat vertrouw ik en dat geloof ik. Omdat de Heere dagelijks bezig is om zijn evangelie uit te breiden. Dagelijks bezig. En overal wordt er gepreekt. Door heel de wereld heen, zelfs in ontoegankelijke gebieden. Daar wordt gepreekt door de radio. En mensen luisteren. De Heer is aan het werk. Heerlijke wonderen. En die wonderen gebeuren nog. Dagelijks vele wonderen, ook in ons land. Dan gaat het niet om de wonderen van gezondheid. Dat denken sommige mensen. En ze preken door ons lieve vaderland dat u niet ziek hoeft te zijn. Het is niks nieuws. In Amerika heb je dat al lang gehad. Mensen die beweren dat ze anderen gezond kunnen maken op het gebed. En zo trekken ze van stad tot stad. En het eerste wat ze doen is collecten. Eerst geld. En hoeveel mensen komen er niet vandaan, kapot, omdat ze niet genoeg geloof hadden en daarom niet beter werden. Dat is het evangelie niet. Trofimus was toch ook ziek in Mileten? En Timotheus had toch ook maagklachten? En de Heere Jezus zelf zat toch ook vermoeid bij die put in Samaria, Johannes 4, vers 6. Kijk, Gods woord is geschreven om mensen van hun zonden zalig te maken. En dan zal uiteindelijk ook alles weer goed komen. En dan zal het inderdaad zijn dat zijn volk ook daar overgebracht worden, in dat land waar niemand ziek zal zijn. In dat land waar er geen nacht zal zijn. In dat land waar het zo schoon, zo heerlijk, zo mooi, zo lieflijk, zo rijk, zo schoon, zo zoet, U hebt er geen besef van hoe zielsverrukkend het is. Het was een gevangene in China. Historisch. Een ruwe man. Er werd voor hem gebeden. Het is tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebeurd in China. En die man, er werd voor hem gebeden. En toen heeft hij een heel bijzonder verschijning meegemaakt. Hij heeft een hemelse verschijning gezien daar in die gevangenis in China. En die man is ook op een zeer bijzondere wijze krachtdadig, echt bekeerd. En dagenlang kon hij alleen maar zeggen hoe zoet hij was. De gevangenbewaarders kwamen in die cel en ze zeiden: wat ruikt hier? Hier is een zoete geur. Werkelijk. Heer Jezus verspreidt toch een nardesgeur. Hij is toch de liefste, de schoonste onder de mensenkinderen. En dagenlang kon die man alleen maar zeggen: hij was zo zoet. Hij was zo schoon. Hij was zo heerlijk. De heerlijkste onder de mensenkinderen. Zijn liefde zo schoon. Zo hard, zo liefdevol, zo schoon, zo lieflijk, zo echt. En zo is de Heere Jezus. Zo vernieuwt hij mensenharten. Dat is nou een heel bijzonder gebeurtenis. Hoeven we echt ook niet op te rekenen. En dat hoeft ook helemaal niet. Soms kan de Heer in de meest extreme omstandigheden met extreme maatregelen komen. Maar wij hebben het woord. En vanuit het woord kunt u door zijn genade zoetheid ontvangen. Hoe rijk. En wanneer u worstelt met het heilige avondmaal. En u zegt: u moet het nou met mij. Ik ben weer niet gegaan. En ik heb een aanklacht, voel ik in mijn hart. Ga dan nou tot hem. Het is maar één adres. Eén naam, er staat: hij genas dezelfde. Zou dat niet voor u gelden? U en uw zielenstrijd. Hij is toch een volkomen zaligmaker. Hij ontvangt toch de ellendigen en hij redt hen. Maar daarin verheerlijkt hij ook God. Want het werk van de Heere Jezus was uiteindelijk gericht op de eer en de verheerlijking van God. En dat ziet u in vers 31 uit twee stukjes daar. In vers 31 ziet u dat er staat: de scharen verwonderden zich. En ook aan het einde: zij verheerlijkten de God Israëls. En in deze twee aanduidingen zien wij hoe de Heere verheerlijkt werd door wat er nu gebeurd was. Ze begrepen wel dat Jezus van Nazareth dit deed in de kracht van God. En het was alsof zij zongen met Psalm 118, wat wij ook net gezongen hebben: dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Ze verheerlijkten de God van Israël. Gelooft zij de God van Israël, dat hij heeft omgezien naar zijn bondsvolk en ons een grote profeet heeft gegeven als nooit tevoren. Zo hebben ze de Heere groot gemaakt daar. En zo is nou geestelijk ook, wanneer de Heere u genezen heeft van een dood hart, dan zegt u ook: het is wonderlijk in onze ogen. Dan zegt u: de Heere is mijn liefste, mijn. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. We zien het, maar we doorgronden het niet. Wanneer u weet dat de Heere overkwam in uw leven, dan prijst u ook de naam van God. En wanneer u zo aan het avondmaal mocht zitten en zijn goedheid mocht smaken, dan loopt het ook hierop voor u uit dat u verheerlijkt de God van Israël. Dan leeft het toch ook in uw hart. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dan bent u hem alles verschuldigd. Dan zegt u, Heere, neem mijn leven en laat het u toegewijd mogen zijn. Als hij zichzelf gaf voor u en uw zonden op zich genomen heeft, dan wilt u toch ook de minste zijn voor anderen. Dan wilt u toch met barmhartigheid bewogen zijn over anderen in nood. Dan is toch ook uw gebed, Heere, leer mij de ander liefhebben, de ander zoeken. En gebruik mij dat mijn leven niet verspild wordt, maar dat het mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat ik uw getuige mag zijn, dat ik u mag kennen en dat ik ook een lieflijke geur van Christus mag zijn. Want u bent het toch waard, u geeft toch het allerzaligst lot. En als de Heer u gezegend heeft met goede gezondheid, dan mag u wel in de context hier van onze tekst mag u vragen, wat doet u met uw ogen? En wat doet u met uw oren? En wat doet u met uw benen? Waar kijk jij naar? Kan de Heer Jezus meekijken wanneer je achter je computer zit? Kan hij met je meekijken thuis? Wat er in ons huiskamer komt. Kan de Heere Jezus meeluisteren naar waar jij luistert op je mobieltje? Is het God verheerlijkend muziek? Want onderschat de waarde en de kracht van muziek niet. Het vergiftigt mensen. Muziek. Kan een gevaarlijke kracht zijn, kan een zegen zijn. In de hemel wordt ook gezongen. Het kan ook een vreselijke macht zijn van de boze. De Heer heeft je oren gegeven, je bent niet doof. Waar luister je naar? Kan hij er ook naar luisteren? En waar loop je achteraan met je benen? Je bent niet verlamd. Waar loop je achteraan? Waar leef je voor? Wat is het doel? Waarom leef je eigenlijk? Dat je God zou kennen en God zou leren liefhebben. En dat je, zeiden de Puritijnen, dat je zou leren te genieten van God. Dat Hij de hoogste vreugde in je leven zou worden. Daarvoor leef je. En wanneer je beseft dat je niet zo leeft, buig je hoofd en geef het op voor de Heere. Want als je zonder hem leeft, zal je leven mislukken. Dan verspilt je leven als water op de aarde. Maar gezegend om je leven te leren overgeven aan hem, dan zul je het vinden. Wanneer je zegt, Heere, neem alles van mij. Ik kan het u niet geven. Neem het alles van mij. Ik heb u nodig als mijn Heere, als mijn leider, als mijn koning, als mijn priester, als mijn borg. En u die aan het avondmaal was, wat doet u in deze week? Na het avondmaal, u gaat toch niet weer achter de afgoden lopen? U gaat toch niet achter de dingen lopen waar de mensen van de wereld zich zo druk om maken? U gaat toch niet weer afwijken van de Heere? Zo verheerlijkt u hem toch niet? O, laat het uw gebed mogen zijn. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Dat is de rechte vrucht van het aanzitten aan het avondmaal. Dat u Gods eer zult zoeken in hoe u tegen uw vrouw gedraagt. tegen uw man en bij uw kinderen. Dat alles genormeerd mag worden door het woord van God. Zo verheerlijkt u God. Door eerlijk te zijn, ootmoedig te zijn. De ander uitnemende te achten dan uzelf. En voortdurend te vragen of schonkt gij mij de leiding van uw heilige geest. Zo verheerlijkt u God. En dan bidt u ook voor anderen rondom u. Dat zij ook geopende ogen krijgen. Dat zij ook die koning leren liefhebben. En dan zal het hierop uitlopen. Dat u straks dan in volmaaktheid hem de eer en de lof zult geven, waar de Heere in de hemel, de drie-enige God, waar hij alle eer en dank zal ontvangen voor eeuwig. Amen. Willen wij zingen Psalm 116, de versen 5 en 7. Zullen wij samen bidden? Heere God, we hebben getracht om te denken en te mediteren over deze twee verzen vanuit uw woord. En daarin zien wij uw gewilligheid en uw zorgzaamheid en de volheid van uw genade. En dat uw werken uitlopen op de eer van uw grote naam. Nou bidden wij u of u de naprediker wilt zijn van uw woord. En of u zo uw woord wilt toepassen aan onze harten. En of u wilt geven dat er een pijl uit uw pijlkoker geschoten mocht zijn. Misschien in onbedachtzaamheid gesproken. En dat het toch iemand mag treffen. Tussen het gesp en het pansier. En dat iemand gewond mag zijn. En beseft dat hij zonder God leeft. En zo niet verder kan en mag leven. Heere, wilt u nog wonderen in ons midden doen? Dat mensen nog mogen vallen op het slagveld van vrije genade. En geef dat er hongerige, zuchtende zielen nog dichter aan u verbonden worden. En dat het licht van uw aanschijn hen mag verblijden en vertroosten. En geef dat de smaak gevonden mag worden in de zoetheid van Christus. Dat u zo een volk hebt die u niet achter u slaat, maar die u trekt en lokt met liefde en zoetheid en vrede. O, openbaart u zichzelf zo in ons midden. Heere, verheerlijk uw naam, opdat uw volk, opdat wij hier uw naam mogen verheerlijken. Heere, wees dan zo de naprediker op uw woord. Vergeef ook de tekorten van uw dienaar in spreken. Want welk tong kan de schoonheid van Christus uitspreken? En wanneer u maar gebrekkig bent afgeschilderd, Heere, wilt u zelf toch trekken. Want woorden die wekken. Maar wanneer u komt, u trekt, uw liefde overwint. Heere, gedenk ons in deze week. Bewaar ons voor het verkeerde, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Geef u kracht en gezondheid tot het werk. Gedenk de zieken en die het moeilijk hebben. En hoor ons bidden om Jezus wil. In de aanvaarding, Heere, van onze dank voor wat u ook vandaag gaf in uw huis en aan de tafel. Hoor ons uit genade. Amen. Zingen we 143 vers 10, 143 vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.